gaat goed komen. Lieve mensen, welkom nogmaals. En we zijn blij dat jullie... Moet ik hem maar wegdoen? We zijn in ieder geval blij dat jullie er zijn. Dat, zo is beter?
Ja.
Dan blijf ik er vanaf. Goed, fijn dat jullie er zijn nogmaals. We gaan beginnen, want anders sta ik hier om 10:00 nog jullie welkom te eten. Dat is niet de bedoeling. Maar Sjaak die neemt direct het van me over. Fijn dat je weer bent in ons midden. We gaan verder met het boek Nehemia. En het is vanavond zonder strijd geen overwinning. En dit zal er wel bij horen. We gaan eerst een lied zingen. Misschien dat we op een beetje op dezelfde toonhoogte gaan komen. 626. God is hier en hij wil ons zegenen. We hebben erom gezongen, maar we gaan God om een zegen vragen voor deze avond. Hemelse Vader, ook in deze dingen willen we tot u komen voor een zegen. We hebben het gezongen, maar we willen heel bijzonder nogmaals vragen om die zegen voor iedereen die hier vanavond binnen is. We bidden speciaal ook voor Jacques, onze broeder, die het woord met ons komt delen, die hetgeen wat hij heeft overdacht vanuit het boek Nehemia, dat hij dat met ons komt delen. Heer, wil hem zegenen, dat hij de woorden mag spreken die u vindt dat er gesproken moet worden. We leggen hem zo in uw hand. Want bij u is hij wel geborgen. We mogen weten dat, als we ons aan u toevertrouwen, dat het allemaal goed komt. Vader, ook met de techniek hebben we gemerkt dat het allemaal wel eens tegen zit. We bidden ervoor, wilt u ook daarin uw zegen geven, dat we vanavond een avond mogen hebben, dat we tegen elkaar kunnen zeggen, als we naar huis gaan, dat we vanavond de Heer Jezus ontmoet hebben. Dat Hij in het midden was, vanavond, want deze avond willen we aan u opdragen, willen we aan Hem opdragen. We willen de Heer Jezus in het middelpunt zien, want zonder Hem willen we deze avond eigenlijk helemaal niet en kunnen we ook niet zonder Hem. Want het draait, heel uw woord draait alleen maar om Hem. Daarom dank u wel dat u ons zo samenbrengt, dat u ons de lust gegeven hebt om samen ook uit te zien naar Hem. Samen de liederen met elkaar te mogen zingen, u groter maken ook daarin. Vader, u bent het zo waard om geloofd en geprezen te worden. Dank u wel dat we onze aanbidding naar u op mogen zenden. Vader, in een wereld die bol staat van hectiek, van terrorisme, van de angst die hoogtij viert, mensen die elkaar bijna niet meer vertrouwen. Vader, wat is het een rare wereld aan het worden. En daarom mogen we ook daarin bijzonder onze blik op u richten. Omdat we weten dat we bij u geborgen zijn. Zoals die vrouw die ik op het nieuws hoorde. Ja, ik ga met God, dus daarom ben ik niet bang. Maar een getuigenis mag daarvan uitgaan. Dank u wel dat er zulke mensen nog zijn die dat ronduit durven te brengen. Dat ze hun vertrouwen op u stellen. Vader, ook daarin willen we een voorbeeld nemen en ons vanavond ook aan u toevertrouwen. En we weten dat u gaat zegenen. We hebben erom gebeden, we hebben erover gezongen. En daarom mogen we weten dat we straks naar huis mogen gaan met die zegen die u vanavond gaat geven. We leggen het in uw hand. Zo willen we ook bidden voor uw volk Israël. Wat al zoveel jaar te midden van terrorisme. Van op het ogenblik steekpartijen in Israël. Er gaat geen dag voorbij als we de nieuwsberichten uit Israël horen en beluisteren en bekijken. Nieuwsberichten waarin mensen elkaar met messen bedreigen. Messen. En nog erger, elkaar met wapens beschieten. Vader, wat is het een rare wereld aan het worden. En daarom, wij weten, wij kunnen daaruit zien dat de tekenen er zijn, dat de Heer Jezus heel gauw terugkomt. Daarom willen we daar ook vanavond om bidden. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. In een wereld die u eigenlijk helemaal niet wil. In een wereld die zich, zoals het in Nederland er naar uitziet, zich massaal van u afkeert. En daarom willen we ook bidden voor Nederland. Nederland dat zich eigenlijk overgeeft aan een wereld. Een wereld zoveel zonde, zoveel wellust, zoveel terrorisme wat we nu ook zien. Vader, we bidden voor Nederland dat ze zich mogen gaan bekeren. Dat er een opwekking mag komen. Dat Nederland zich weer aan u gaat toevertrouwen. Vader, dan mag het misschien hier in Ermelo gaan beginnen. Daarom bidden we voor die opwekking in Ermelo, in Horst en Telgt, het buurtschappen waarin we nu vanavond zijn. We willen heel bijzonder bidden voor al die mensen om ons heen, onze naaste buren. Misschien mogen wij wel het middel zijn in uw hand om hen bij de Heer Jezus te brengen. Wilt u ons zo gebruiken? En wilt u daartoe ook deze avond gebruiken? Dat er een geweldig getuigenis mag uitgaan naar de wereld om ons heen. En wilt u daarom speciaal ook vanavond onze broeder Jacques gebruiken, dat hij dat woord van u zo mag brengen, dat er een geweldige roep over Ermelo mag uitgaan. Dat er ook in Ermelo herstelwerkzaamheden in uw gemeente mogen gaan plaatsvinden. Waarvan we de vorige keer ook zoveel hebben gehoord vanuit het boek Nehemia. Vader, we zien uit wat u gaat geven. De titel van vanavond is Strijd zonder strijd, geen overwinning. En die overwinning, daar hunkeren we vaak naar. Maar die strijd, daar zien we dan vaak tegenop. Help ons daarin en maak ons tot een levend getuige. Getuige van u, naar anderen toe, getuige van de Heer Jezus. Dank u wel dat u ons daarvoor gebruiken wilt. Vader, nogmaals, we leggen deze avond in uw hand en we wachten en we zien uit wat u gaat geven. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Bij binnenkomst heeft u kunnen zien dat er links in de hoek iemand van het Israël Centrum vanuit Nijkerk weer aanwezig is. Gea die is verhinderd, maar die heeft voor een vervanger gezorgd. We hebben daar weer een tafel staan. Ik ben de cd's van deze studies allemaal vergeten. Die staan thuis, die krijg je volgende week. Er staan nog wel een doos vol cd's van Maranatha samenkomsten. Die mogen jullie allemaal gratis meenemen. Kijk er maar eens doorheen wat er allemaal tussen zit. Voor niks meenemen, dat spreekt Hollanders altijd aan. Goed, ik hou het hier verder bij. Ik zal het niet te lang maken, want er gaat al genoeg tijd verloren door de techniek die niet wil. We gaan een lied zingen. En Gert die zit klaar voor de collecte. Want deze avonden, jullie houden ze in stand. En ook daarin is onze verwachting op jullie gesteld. En dan gaan we zingen. 96, ik bouw op u. En dat is een plek waar we terecht kunnen. Dat is een fundament wat voor ons gelegd is, waar we op steunen kunnen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.
Broeders en zusters, een goede avond. Is het goed te verstaan zo? Kijk aan. Ik wil vanavond met jullie een vervolg maken wat betreft het boek Nehemia. De vorige keer hebben we de eerste twee hoofdstukken overdacht. Ik moet ervoor kiezen om bepaalde gedeelten te laten liggen en een aantal gedeelten met jullie te delen. Omdat uiteindelijk ik probeer in vier avonden door dit boek heen te gaan. Vanavond ga ik een poging doen om hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 5 de hoofdpunten daaruit te halen. En het overkoepelende thema is zonder strijd geen overwinning. Ik wil het vanavond oppakken bij de laatste verse van hoofdstuk 2. Zodat we dat even meenemen, Nehemia 2. En dan beginnen we te lezen bij vers 17. Ik kan het allemaal niet herhalen wat ik de vorige keer heb gezegd, maar jullie zijn natuurlijk allemaal geweest de vorige keer. En dan weet je nog waar het over ging en anders dan is er een cd, hè? Waar je, niet?
Oh, nee. Internet.
Ja, oké, internet. Het is in ieder geval beschikbaar. Nehemia 2 vers 17. Daar staat het volgende.
3 toch?
Nee, ik begin even bij 2. En ik lees de laatste verse van hoofdstuk 2. Nehemia 2 vers 17. Toen zei ik tegen hen, en daar spreekt Nehemia tegen de priesters, de edelen, de machthebbers. U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Mooi is dat, hè? En als we iets nodig hebben vandaag, te midden van al het tumult, dan is het dat we moed hebben. Mannelijke moed om het werk te doen, te midden van het tumult in deze wereld. Maar dan vers 19. Maar Sanballat, de Horoniet, Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gezem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. En zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen, en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Dan hoofdstuk 3. Toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem, tot aan de Hananeeltoren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwden Zakkur, de zoon van Imri. Vers 4. Daarnaast verrichtte Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Mesullam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesezabeel, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Sadok, de zoon van Baana, herstelwerk. Het gaat vooral om het woordje daarnaast, maar dat zal ik zo uitleggen. Dan vers 10. Daarnaast verrichtte Jedaja, de zoon van Harumaf, herstelwerk en tegenover zijn huis. En daarnaast verrichtte Hattus, de zoon van Hazabnea, herstelwerk. Nou, als u nog wat suggesties wil hebben voor namen van kinderen en kleinkinderen, dan helpt Nehemia u hier ook bij. Dan lezen we vers 23. Daarachter verrichtte Benjamin en Hassub herstelwerk tegenover hun huis. En daarachter verrichtte Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Hananja, herstelwerk naast zijn huis. Hoofdstuk 4. En het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in de tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, maakt hij een bres in hun stenen muren. Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun hoofd, hun eigen hoofd. Geef hen over als een buit in een land van gevangenschap. Vers 7. En het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. En dan vers 14b. Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. En strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En dan nog een aantal versen uit hoofdstuk 5. Nehemia 5 vers 1. En er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders de Joden. En er waren er die zeiden, onze zonen en onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. En ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. En verder waren er die zeiden, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. En dan vers 9. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? En dan tenslotte vers 15b. Maar ik heb zo niet gehandeld, zegt Nehemia, omdat ik God vreesde. Nou, dat waren een aantal versen uit Nehemia 2 tot en met vers 5. Zonder strijd geen overwinning, staat er vanavond boven. Het is een indrukwekkend gedeelte en ik hoop drie gedachten met jullie te delen. In de eerste plaats, dat elke Israëliet werd ingezet bij de herbouw, bij het herstel van Jeruzalem. Dat heeft ons vandaag ook wat te zeggen. Iedereen die kon door de Heere worden ingezet. Was werk genoeg, of niet? In de tweede plaats, er komt tegenstand van buitenaf bij die herbouw. En in de derde plaats, er komt tegenstand van binnenuit. En dat hoort allemaal bij een heel positief proces eigenlijk, dat Jeruzalem hoe langer hoe meer gestalte krijgt. En naarmate Jeruzalem meer gestalte krijgt, naar die mate neemt ook de geestelijke strijd toe. En dat is ook vandaag van toepassing op Jeruzalem. En dat is van toepassing op ons persoonlijk geestelijk leven. Dat is even de grote samenvatting. Nou, Nehemia die heeft indrukwekkende woorden gesproken, de eerste verzen die wij hebben gelezen. Hij getuigt in Nehemia 2 over de goede hand van God die met hem geweest is. En daarvan getuigt hij tegenover de priesters, tegenover allen die in hoogheid zijn gezeten, om het zo te zeggen, onder het volk. En uit die woorden grijpt het volk moed. En ze zeggen dan ook in vers 18, laten wij opstaan en gaan bouwen. Ze grepen moed voor het goede werk. Geweldig. Maar met dat ze moed hebben gegrepen, dat zou je altijd zien, probeert de tegenstander te ontmoedigen. Misschien heel herkenbaar voor u in uw leven. Je komt uit de samenkomst en het eerste wat er gebeurt is, als je thuis komt, op de een of andere manier ontmoediging. Ik kom soms wel eens terug van een samenkomst en dan kom ik zingend het huis binnen en dan is er een bepaald probleem gerezen. En die twee liggen vaak heel dicht bij elkaar. Dat was toen zo en dat is vandaag zo. En daar zullen we mee moeten dealen, om het even in de taal van 2016 te zeggen. Dat is inherent aan het leven met de Here. Strijd en overwinning ligt dicht bij elkaar. Het volk had moed gegrepen. En ze werden ontmoedigd door Sanballat, door Tobia en door Gezem. En dat waren allemaal heidenen. En je zou dat profetisch allemaal in kunnen vullen voor vandaag. De strijd ten opzichte van Jeruzalem. Maar uiteindelijk is Nehemia een echte geestelijke leider. En kunnen we heel veel van hem leren. Deze godsman is niet gericht op de zichtbare omstandigheden. Die is niet gericht op personen die soms heel veel impact op mensen hebben. Maar wat zegt hij, die indrukwekkende woorden van vers 20 van Nehemia 2? De God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Nehemia gaat niet te raden bij zijn eigen volk. Nehemia stelt ook geen vertrouwen op zijn eigen kennen en kunnen. Maar hij gaat te raden bij de God van de hemel. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Die zich aan zijn volk openbaarde als de ik ben die ik ben. En dat wil zeggen de absoluut betrouwbare, de onveranderlijke. En ik zie in het tijdsgewricht waarin wij leven dit steeds duidelijker worden. Het vertrouwen in mensen, Evert zei dat al even in zijn gebed, is nagenoeg verdwenen en terecht. Dachten we voor gisteren misschien nog veilig naar Brussel te kunnen. En wie gaat er vandaag na gisteren nog gerust en in vrede naar Brussel toe? Overal waar wij naartoe gaan, dan vermenigvuldigen onze gedachten ons. Geen mens is meer te vertrouwen. En dat geldt niet voor de gewone mensen alleen, maar ook in de politiek blijken steeds minder mensen te vertrouwen te zijn. In de sportwereld, denk aan de FIFA en alle schandalen die daarmee samenhangen. Niemand is meer te vertrouwen. En de Bijbel heeft het al gezegd, maar blijkbaar moeten wij het in de praktijk leren. Vest op prinsen geen betrouwen waar je nimmer heil bij vindt. En als u dat nog niet in de praktijk ontdekt hebt, misschien komt u daar van de week wel achter. Want wij leren blijkbaar niet alleen van een theorie. Maar wij moeten blijkbaar in de praktijk ergens doorheen gaan om dan uiteindelijk alleen ons vertrouwen op de Heere God te stellen. En wat is Nehemia? Een echte geestelijke leider. Te midden van ontmoediging, te midden van indrukwekkende persoonlijkheden die ik net genoemd heb, vestigt hij zijn oog op de God van de hemel. Daar is hij op gericht, daar verwacht hij het van. En zo gaat hij aan de slag. We zullen opstaan en we zullen gaan bouwen. Is dat niet een beetje hoog gegrepen van Nehemia? Een beetje te hoog? Een beetje overmoedig misschien wel? Nee, Nehemia is van één ding absoluut overtuigd. Dat God de absoluut betrouwbaar is. En ik denk, broeders, zusters, dat het daarop aankomt in de tijd waarin wij leven. Alles wankelt. Maar wij hebben de vaste grond gevonden waarin ons anker eeuwig hecht. En dat hou je alleen maar over. En het lijkt wel, als ik naar mijn eigen leven kijk, ik zei wel eens, dit was het gebied waarin ik leefde. En in dit gebied stelde ik mijn vertrouwen op mensen, op omstandigheden. En met dat je ouder wordt, lijkt wel of dat gebied kleiner wordt. En of de Heere God aanmerkt om alleen te vertrouwen op zijn Zoon Jezus Christus. En dat is natuurlijk een zegen, alleen dat is soms wel een pijnlijk proces. Een proces van loslaten, proces van teleurstelling, om hem alleen over te houden. Maar in hem ligt ook de overwinning. Nou, dat ter inleiding. Vervolgens lezen we in Nehemia hoofdstuk 3 van de werkzaamheden. Maar dat niet alleen, ook de namen van allen die een bijdrage aan het herstel van de muren hebben geleverd, aan het herstel van de poorten, die worden allemaal genoemd. En ik geloof dat heel de Bijbel door God is geïnspireerd. En de Heilige Geest vond het blijkbaar nodig om al die namen op te schrijven. En bij elke naam zit een bepaalde functie. Ze verrichten allemaal een bepaald soort werk. En wat is de les hieruit? En dat vind ik zo bijzonder. Als je deze lijst neemt, en dat kunnen we vanavond niet doen, maar je bestudeert dat, dan zie je dat allerlei soorten van mensen betrokken waren bij het herstel van Jeruzalem, bij de herbouw. En dat is een geweldige bemoediging. Mensen van allerlei rangen, mensen van allerlei standen waren er. En ik weet niet wat uw rang is, wat uw stand is, dat doet er ook niet toe. U bent van harte welkom bij de bouw van Gods gemeente vandaag. En dat leert dit stukje. Iedereen kan aan de slag. Er is werk genoeg. Want we lezen van priesters, we lezen van goudsmeden, we lezen van handelaars, van apothekers, we lezen van mannen, van vrouwen, we lezen van jongeren. Niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. En dat is een geweldige bemoediging vandaag. De vraag is niet of u geschikt bent om een bijdrage te leveren aan de opbouw van het geestelijk leven van degene met wie u leeft, binnen uw gemeente en het geestelijk welzijn in ons land. De vraag is niet of u geschikt bent, de vraag is of u vanavond beschikbaar bent. Want Nehemia 3 leert mij dat bij de herbouw van Jeruzalem er mensen betrokken waren van allerlei rang en van allerlei stand. En dat is voor mij een geweldige bemoediging. Heere God, u wil mij dus gebruiken. Ik ben kostbaar voor u. En we mogen vandaag zeggen, de Heere God heeft ons gekocht en betaald. Niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed. Om u, jou en mij te winnen, te redden, te verlossen. Mocht het zijn zoon kosten. U bent kostbaar voor de Heere God. En daarom wil hij u ook inschakelen bij de geestelijke groei van uzelf, maar ook van allen die in uw omgeving leven. Elk lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus is vandaag waardevol. De Heer wil iedereen gebruiken. Maar twee dingen in dit hoofdstuk vallen heel erg op. Als het gaat om de gezindheid van degene die meewerken aan de herbouw. Twee aspecten. Het eerste is dit, dat lezen we in Nehemia 3 vers 2 en 4. Het woord wat we daar tegenkomen, dat is het woord daarnaast. In het Hebreeuws staat daar zoveel als aan zijn of aan hun hand. Dus al die verschillende bouwers die zijn daar betrokken bij die herbouw. En daarnaast was weer iemand bezig. En daarnaast was weer iemand bezig. En in het Hebreeuws staat er dus aan zijn of aan hun hand. Het loopt als het ware als een refrein door dit hoofdstuk heen. Vandaar dat ik zomaar even die losse teksten noemde. Daarnaast, daarnaast, naast hun huis. Dat is een terugkerend refrein. En dat wil zeggen, ze werkten hand in hand, schouder aan schouder, zij aan zij. Nou, daar kunnen we vandaag nog wat van leren, of niet? De eindtijd waarin u, jij en ik leven, die wordt gekenmerkt door ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. U zegt, ja, dat is de ongelovige wereld. Nou, ik zal u uit de droom helpen. Ook deze geest en deze mentaliteit komen we tegen onder hen die belijden wederom geboren te zijn. Maar wat leren we hier bij die herbouw? Zo geweldig. Dit machtige werk van God, hij brengt zijn volk terug in Jeruzalem en hij smeet zijn volk aan elkaar. De mensen werken hier samen. Verschillende rangen, verschillende standen, verschillende karakters, misschien wel verschillende visies, maar één verlangen, de herbouw van Jeruzalem. En ik heb vorige keer uitgelegd, het gaat niet zozeer om Jeruzalem aan zich als stad zijnde, maar aan Jeruzalem was de woonplaats van God verbonden. En met het in puin liggen van Jeruzalem was de eer en de heerlijkheid van God in het geding. En wat had het volk dus begrepen? Met dat Jeruzalem weer meer gestalte krijgt, met dat de muren en de poorten hersteld worden, wordt de eer en de heerlijkheid van God weer zichtbaar naar de volken om ons heen. En daar wilden ze zich voor inzetten. Amen. Dit is belangrijk vandaag. Waar gaat het in ons leven om? Waar gaat het in de gemeente vandaag om? Daar gaat het niet om onze belangen, daar gaat het om zijn belang. Daar gaat het niet om onze eer, maar dan gaat het om zijn eer. En waarin wordt de Vader nou verheerlijkt? Als wij één zijn. Lees thuisgekomen Johannes 17 maar na. Dit is zo'n zegen. Ze bouwden schouder aan schouder, hand in hand, zij aan zij. Eén van hart, één van ziel, één van geest, Jeruzalem herbouwen. En met de herbouw van Jeruzalem was dus verbonden de eer en de heerlijkheid van God. En ik denk dat wij vandaag wel eens vergeten dat de gemeente, het lichaam van de Heer Jezus, geroepen is om een openbaring te zijn van wie God is. Ik denk als wij dat besef krijgen, de Heer Jezus, hij is het verheerlijkte hoofd, wij zijn zijn lichaam, hij wil zichzelf dus vandaag door zijn lichaam heen openbaren aan de wereld. En daarom mogen we ons wel verontmoedigen dat dat lichaam zo versplinterd en zo verdeeld is. Het eerste wat we hier leren in hoofdstuk 3 is dus, ze bouwden hand in hand, zij aan zij. En het tweede principe wat hierin opvalt, dat lezen we in vers 10 en vers 23. Hadden we het zojuist over het woordje daarnaast. In vers 10 onder andere en in vers 23 staat het woord tegenover of naast zijn huis. Dat zien we in die versen weer terugkomen. Het is ook een belangrijk principe. Niet alleen de eenheid komt hierin openbaar, maar het tweede wat openbaar komt, de mensen beginnen te bouwen, te herstellen, dicht bij hun huis. Dat is een belangrijk principe. Eenheid was het eerste, maar dit is het tweede. Als we beginnen met het bouwen en herstellen in ons huis, dan komt dat ook in de gemeente, om het zo te zeggen, goed. Als iedereen in Jeruzalem zijn verantwoordelijkheid bij zijn eigen huis nam, als die begon bij zijn eigen leven en het herstel van zijn eigen woning, dan kreeg als iedereen zijn verantwoordelijkheid nam, die stad steeds meer gestalte. En zo is het vandaag ook in de gemeente. Ik kom in tal van gemeenten en ik kan zeggen van links tot rechts. Maar heel veel mensen komen vandaag naar de gemeente om iets te ontvangen. Mag dat niet dan? Dat mag wel, maar de vraag is, wat brengen wij in de gemeente? Er is een heel hoog consumptiegehalte in de huidige christelijke gemeente. En het probleem is ook dat heel veel mensen naar een gemeente of naar een kerk gaan, zo u wil, en daar eigenlijk een oplossing willen van hun probleem. Heel veel mensen komen met hun problemen naar de gemeente. Die komen in de gemeente voor herstel. U zal zeggen, nou, doe voorzichtig wat je zegt. Mag dat dan niet? Nou, ik geloof dat de Heer zeker wel innerlijk herstel en genezing wil geven door de verkondiging van het evangelie. Maar ik geloof dat de gemeente in Bijbels licht het lichaam van Christus is. Waar wij iets mogen brengen. En dit is een heel groot probleem in de kerk van Nederland. Heel veel prediking komt niet verder dan puinruimen. Maar wij vergeten dat het uiteindelijk hier in ons eigen hart, in ons persoonlijk leven moet beginnen. In onze huizen, in onze gezinnen. En dan brengen wij vervolgens dat leven de gemeente in. Begrijp je wat ik bedoel? Wij brengen dus iets positiefs binnen. Of wij brengen iets negatiefs binnen. En velen denken, zeker in kerken met een eenmansbediening, ja, die dominee moet alles kunnen, die man moet alles geven. Ja, geen wonder dat velen teleurgesteld zijn vandaag. Want dat kan hij niet. Daar is hij gewoon als mens niet toe in staat. Maar we beginnen aan de verkeerde kant. Ik hoop dat u dit principe begrijpt. Iedereen moest bij zijn eigen huis beginnen. Dicht bij je eigen hart blijven. Daar begint het herstel. Vandaaruit in onze huwelijken, in onze gezinnen. En van daaruit wordt de gemeente gebouwd. En dan brengen wij iets van Gods heerlijkheid binnen. Dat geloof ik echt. Maar als wij alleen maar gebrokenheid en ellende binnenbrengen. En daar gaan zitten in de veronderstelling alles wordt opgelost van vooruit naar achter toe. Dan ben ik bang dat we het Bijbelse principe van gemeente zijn niet hebben begrepen. En dit is zo belangrijk wat hier staat. Het zijn zomaar eenvoudige woorden, maar als u die bestudeert, dan zit daar een rijke betekenis in. Dus dat kunnen we leren van deze bouwers. De eensgezindheid, schouder aan schouder, en in de tweede plaats, hun innerlijk was op de juiste manier gevormd. Ze waren op de juiste plaats begonnen met het herstel. En ze waren dicht bij huis gebleven. En van daaruit kreeg Jeruzalem gesteld. Nou, twee principes die we kunnen leren uit Nehemia 3. Nou, en die gezindheid van die bouwers, luister goed. Daar zie ik iets in van de gezindheid van de Heer Jezus. Want in de Heer Jezus zien we ook die toewijding. En het is de geest die in Christus was, die ons wil samenbinden tot een eenheid. Verbonden door zijn liefde en door de leiding en de kracht en de werking van de Heilige Geest. Maar we zien ook in dit leven van de Heer Jezus iets van zelfverloochening. Hij leefde niet voor zichzelf. Hebreeën 10 zegt, hier ben ik, Vader, om uw wil te gaan doen. Zijn wil was onderworpen aan de wil van de Vader. En hij zocht dus de eer en de verheerlijking van zijn Vader. Dat was zijn doel. En die gezindheid, daarvan zegt Paulus, laat die gezindheid ook in ons zijn. Om de vrede met elkaar te zoeken, voor zover dat mogelijk is. Maar ons vooral uit te strekken naar de verheerlijking niet van kerkverband A, B, C of D. Of van voorganger E, G of F. Of welke volgorde u wil. Maar de verheerlijking van hem. Daar ging het Heer Jezus ook om. Dan heb je een andere focus in je leven. Dan heb je een ander doel in je leven. En meebouwen, toen de tijd met Jeruzalem, vandaag dat meebouwen aan Gods gemeente. En ik ga geen namen noemen welke gemeente dat is. Ik bedoel bouwen aan het lichaam van Christus. Bouwen wil zeggen je door God laten gebruiken. Je gaven, je talenten inzetten. Toegewijd leven. Ik vind het zo mooi, wat ik in de voorbereiding las, 1 Petrus 2 vers 5. Daar staat, laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Laat je gebruiken. Dat vinden we best wel eng, hè? We gebruiken liever iets van de Heer Jezus, wat hij voor ons gedaan heeft. Maar als het goed is, komt daar ook een reactie van uit ons. We laten ons gebruiken. We zijn beschikbaar voor hem. Paulus die zegt het nog sterker. In 1 Korinthe 3 vers 9. Hij zegt, want Gods medearbeiders zijn wij. Dat is wat. God schakelt mensen in. Toen en vandaag. En mijn vraag is. Dat is de les uit Nehemia 3. Ze gingen vol goede moed aan de slag. Maar er was voor iedereen werk. Dat heb ik duidelijk gemaakt. Het ging om de juiste gezindheid, de juiste focus. Verloochening van jezelf. De eer en verheerlijking van God op het oog. Daar ging het om, maar mijn vraag is, bent u vandaag beschikbaar? U zegt, ik ben niet geschikt. God kan iedereen gebruiken. En misschien u op een heel klein gebied in uw beleving dan. Voor God is dat groot. En een ander misschien in een heel groot gebied, met een veel groter werk in uw ogen, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom, zijn we bereid om te bouwen aan Gods gemeente vandaag? Want ik heb gezegd, de eer en de glorie van God was verbonden aan de welstand van Jeruzalem. En ik ben er echt van overtuigd dat vandaag Gods heerlijkheid openbaar wordt door de gemeente heen. Maar de vraag is wel, leven wij onder de maat? Of leven wij op het niveau waar de Heer ons wil hebben? Het is niet om het even hoe wij leven. Het is fundamenteel van belang. En laat dit duidelijk zijn. We bouwen in de gemeente van God niet ons eigen koninkrijk. Maar we werken aan de bouw en de bescherming van het lichaam van Christus. Geen haantjesgedrag, maar dienend gedrag. En dit is pijnlijk. Dit komt heel dichtbij. Je mag vandaag heel veel waarheden delen. Maar als je hier komt, dan zeggen mensen, ja, je komt nu een beetje te dichtbij. Dit vind ik niet prettig meer. Nee, dat begrijp ik. Maar het gaat om de gesteldheid van ons hart. Zijn we oprecht voor de Heere? Ik hoorde van een broeder, die mag nu op allerlei in allerlei gemeenten spreken, maar ook veel in het zendingswerk bezig zijn. En hij zegt, ik heb in de wereld geleefd. Ik heb een duister leven geleid. Toen kwam ik tot geloof. En toen verbond hij zich aan de gemeente en toen mocht hij daar gaan dienen. En op een gegeven moment toen vroegen ze hem, zou jij de stoelen klaar willen zetten voor de samenkomst? Nou, daar moet je vandaag eens op komen. Velen willen wel dienen, maar dan met name op podium. Dat je iets hoger staat als de rest. En dat je vooral zichtbaar bent voor de rest. Maar deze man, die was zo blij met de genade van God, geopenbaard in de Heer Jezus Christus, dat hem die ten deel was gevallen. En toen mocht hij iets terug gaan doen. Hij mocht gaan dienen. Toen vroegen ze hem om de stoelen klaar te zetten voor de samenkomst. Hij zei, ik sprong een gat in de lucht. Hij zei, weet je hoe ik het deed? Ik mocht meebouwen aan Gods gemeente. Ik zet een stoel neer. Bij iedere stoel deed ik een gebed. Heere, zegen de broeder of zuster die hierop gaat zitten. In Jezus' naam. En zo ging hij de zaal door. Hij zegt, aan het einde van de samenkomst hoorde ik dat mensen gezegend waren. Tijdens de samenkomst. En toen zei hij, dank u wel, Heer Jezus. Ik heb voor ze gebeden, ik heb die stoel klaargezet. En u hebt aan mijn gebed een zegen verbonden. Aan deze broeder of aan deze zuster. Dat werk was niet te min voor hem. Hij ging er helemaal in op. Mooi is dat, hè? Hij was beschikbaar. En hij deed het met blijdschap, want hij wist... aan de gemeente is de heerlijkheid van God verbonden. Ik moet vlug verder. Dat was Nehemia 3. Dan gaan we naar Nehemia 4. In Nehemia 4, het volk is heerlijk aan de slag gegaan in Gods kracht. Maar in Nehemia 4 begint de geestelijke strijd. Het volk aan de slag, ze hebben de gang er goed in, zouden wij vandaag zeggen. En dan gebeurt het. Broeders, zusters, daar waar de Heere God krachtig werkt, daar komen altijd stoorzenders. Dat was toen zo, dat is vandaag zo. Dat geloof ik. Maar daardoor moet je niet af laten leiden. Waar God werkt, gebeurt altijd iets. Toen ik tot geloof kwam, toen zei een predikant tegen mij, als je het woord preekt, dan moet er altijd iets gebeuren. Of mensen moeten heel erg boos worden, dat ze weglopen omdat ze zich ergeren aan het woord, of ze moeten heel erg blij worden. Maar één van die twee moet gebeuren, want anders is er niks gebeurd. En dan gaan ze weg zoals ze gekomen zijn. Dus waar God werkt, gebeurt altijd iets. Mensen wijden zich enthousiast toe, vrijwillig. Of er komt weerstand, verzet, tegenstand. Nou, je ziet het in Nehemia 4. Het volk van God is in Gods kracht aan de slag gegaan en nu begint het. En waar is de strijd om? Jeruzalem. En onthoud dit. Om Jeruzalem heerst altijd strijd. In het verleden, in het heden... En die strijd zal in de toekomst uiteindelijk een grote ontknoping gaan krijgen. En naar mijn overtuiging zijn we daar dichterbij dan dat wij beseffen. Strijd rondom Jeruzalem. Terwijl Jeruzalem, Jerusalem, betekent de stad van de vrede. En daarom is het eigenlijk een mysterie. Er is geen stad in de wereld, durf ik te zeggen, waar zoveel strijd om is... dan de stad die we noemen, die genoemd wordt, de stad van de vrede. Ik denk dat dat een mysterie verklaart. Is het toch bijzonder, of niet? Zo kijk ik daarna. Hoe kan dat, Heere God? Dat is licht en dat is duisternis. Dat komt daar samen, dat strijdt daar. En uiteindelijk krijgt die strijd een ontknoping. Maar we mogen weten vanuit het woord van God dat de Heer Jezus uiteindelijk zijn koningschap gaat aanvaarden. Nou, waarom wordt die strijd waarom vindt die strijd daar plaats? Nou, dat hadden we al gezien in Nehemia 2, het 10e vers. Ik zal het voor u voorlezen. En dat is eigenlijk de kern steeds weer. Er was iemand gekomen om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Nehemia 2, vers 10b. Dat is de kern. En dat bepaalt vandaag nog de strijd. Daar waar wij Israël zegenen, krijg je tegenstand van mensen. Begrijpen ze je niet, binnen de kerk en daarbuiten. En daar waar je als land je positief opstelt tegenover Israël en Jeruzalem, krijg je weerstand. Dat is alle tijden al door geweest. En in Nehemia komen we dat ook tegen. Altijd strijd rondom de stad van de vrede. En schrik niet, dat zal alleen maar... toenemen. Dat wordt niet minder. En waarom? Omdat God zich aan deze stad verbonden heeft, heb ik de vorige keer uitgelegd. Daar gaat het om. Dat is het hele geheim. En de ene die wil daar aan en de andere wil daar niet aan. Maar dit maakt het verschil. God heeft zich verbonden aan Sion, aan Jeruzalem. En daarom strijd. Daarom strijd. En let erop, in heel de wereld gebeurt, dat geldt voor geen enkele andere stad dan deze stad. En dat heeft Bijbelse papieren. God heeft zich aan die stad verbonden. Nou,
En zo geldt het ook vandaag in ons leven. Als de Heere God woning heeft gemaakt, hè, ik heb Jeruzalem verkozen tot mijn woonplaats, Sion verkozen, maar vandaag mogen jij en ik leven onder een nieuw verbond. Hij heeft vandaag ook woning gemaakt in uw, jou en mijn hart, in uw, jou en mijn leven. En hij heeft van ons lichaam zijn tempel gemaakt. En broeders en zusters, dit is zo bijzonder. Elke plaats waar God zich vandaag aan verbindt, wordt gekenmerkt door strijd. Ik heb ervoor gekozen om in jullie hart te wonen. Johannes 14. Ik zal bij jullie komen en ik zal in jullie gaan wonen. Dus daar waar God zetelt, om het zo te zeggen, ja, daar is altijd rumoer, daar is altijd strijd, daar is altijd onrust. Daar is altijd een bepaald gevecht. Wij noemen dat gevecht geestelijke strijd. En als we vandaag dicht bij de Heer Jezus leven, ons 100% toewijden, dan heeft Satan ook werk, of niet? Dan is er voor hem werk aan de winkel. En nog een ander punt, daar waar levensheiliging onze levenspraktijk wordt, daar heeft de tegenstander werk en wordt hij woest en probeert hij dat wat God gewerkt heeft te barricaderen of ja, in ieder geval uit elkaar te trekken, te verscheuren, te verdelen, te verwarren. En wat is hier nu heel treffend in Nehemia 4? De tegenstand komt in Nehemia 4, straks kom ik nog even bij 5 uit, maar in Nehemia 4 komt de strijd van buitenaf. Van buiten de stad. Nou, Nehemia 2 vers 10, moet ik hem even bijpakken, want het wordt steeds heftiger. Die strijd van buitenaf. Nehemia 2 vers 10 heb ik net al gelezen. Hè? Het begint uiteindelijk met vers 10 van Nehemia 2. Toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaren dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen. En dan komen we bij dat vers. Hè? Iemand is gekomen om het goede voor Israël te zoeken. Maar het was kwalijk in hun ogen dat dat gebeurde. Als je dan verder bladert naar vers 19. Daar zie je diezelfde mannen terugkomen in vers 19. En dan wordt het iets sterker, die tegenstand. En zij hoorden dit en zij bespotten en zij verachten ons. Zie je, dat is al iets sterker. En als je dan naar Nehemia 4 gaat, het eerste vers. En het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Je ziet dus een trapsgewijze hier. Het wordt steeds heftiger. De tegenstand, de weerstand, de aversie. En als je goed leest en u hebt meegelezen, dan zie je dus naarmate de herbouw en het herstel van de poorten en de muren vordert, naar die mate komt er meer geestelijke strijd. Kijk, toen Nehemia terugkwam, toen lag alles nog in puin. En toen dachten ze misschien, nou ja, hij heeft een mooi plan. Hij heeft een nobel streven, deze man. Maar wat er uiteindelijk van terecht gaat komen. Maar nu zagen ze dat die herbouw vorderde. En dit is heel belangrijk voor ons geestelijk leven vandaag. Want naar de mate die herbouw vorderde, werd de tegenstand heftiger. En wat is de toepassing vandaag daarvoor? Ik geloof, de Bijbel zegt dat Satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. Heel veel christenen die zijn zich dat niet bewust, maar de tegenstander die weet het. Het zou te wensen zijn, en het is mijn gebed, dat ook de christenheid in ons land gaat ontwaken. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Satan weet dat hij een korte tijd heeft. En daarom stelt hij alles in het werk om het werk van de Heere God af te breken. En wat je dus ziet, dat naar de mate we dichter komen bij de vestiging van het vrederijk, dat de Heer Jezus zijn koningschap gaat aanvaarden, Satan weet dat hij het verloren heeft. Maar wat gaat er straks gebeuren? Nou, de Heer Jezus gaat aan publiek zijn koningschap aanvaarden en alle tong zal gaan belijden, Jezus Christus, hij is Heer, en alle knie zal aan publiek gaan buigen. U, jij en ik hebben vandaag onze knieën al gebogen voor de Heer Jezus. We hebben hem toegelaten in ons hart en leven. Maar Satan die weet dat er een moment gaat komen dat heel de wereld gaat erkennen, dit is de door God gezonde Messias. Dit is die koning der koningen en Heere de Heere, zo zal hij zich gaan openbaren. Dan niet meer het lam, maar de leeuw uit de stam van Juda. En naarmate we dichter bij dat moment komen, zal de strijd rondom Jeruzalem heftiger gaan worden. Je ziet het hier, de herbouw vorderde, de tegenstand werd heftiger. We zijn dichter bij het moment van het koningschap van de Heer Jezus. De strijd om Jeruzalem zal alleen maar toenemen. En hoe zit dat in ons persoonlijk leven? Ik geloof echt dat daar waar wij stappen maken in ons geestelijk leven, wij blijven geen bekeerling, maar we mogen naar het woord van Petrus opwassen in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Er mag sprake zijn in ons leven van geestelijke groei, van geestelijke opwas. Dan zal de strijd alleen maar toenemen in je leven. Want daar heeft de tegenstander wat te halen, of niet? En dit is steeds het principe. Ik hoop dat u steeds die lijnen doortrekt. Vanuit Nehemia die herbouw, vanuit het Jeruzalem van vandaag. Maar ook vandaag de woonplaats van God in mijn hart en in mijn leven. Kijk, lauwe christenen, dat vindt de tegenstander prima. Maar zij die vurig zijn en die radicaal en totaal toegewijd leven aan hun Heer en Heiland, daar komt weerstand tegen, daar komt tegenstand op. Nou, hoe openbaart die tegenstand zich? Dat zien we in hoofdstuk 4. Ik zal het wat samenvatten. Je kan daar drie dingen van zeggen. Die tegenstand openbaart zich in de allereerste plaats in bespotting. Nou, dat heb ik gelezen in Nehemia 4, vers 1 tot en met 4. En wat is het doel van bespotting toen en vandaag? Dat is dat je ontmoedigd wordt. Als mensen je bespotten, dan willen ze uiteindelijk dat je de moed laat zakken. Dat je teleurgesteld raakt. Je had een ideaal, maar van jouw ideaal en bovenal de God van jouw ideaal, als ik het zo even mag noemen vanavond, als die bespot wordt, dan wil de tegenstander ontmoedigen. En soms laat de tegenstander ook jezelf zien. Wie ben jij? En weet je, als je naar jezelf kijkt, dan ben je niet meer zoals Nehemia gericht op de God van de hemel. Ontmoediging is vandaag een list waardoor velen geraakt worden. Nou, het tweede, dat lees je in vers 7 en 8 van Nehemia 4. De bespotting die werkt niks uit. Dan volgt er intimidatie en dreiging. En dat komt weer van Sanballat en Tobia. Ze gaan dreigen. Ze spannen samen tegen Jeruzalem. En ze stichten verwarring. Babel. Als er één iets is waardoor de kerk vandaag aangevallen wordt, dan is het verwarring. Er zijn zoveel mensen vandaag. En ik krijg met regelmaat mail, kan ik u vertellen. Wat is nog waarheid, Jacques? En waar moet ik naartoe? Mensen weten het niet meer. Zijn verward. Het is een van de tactieken van de tegenstander vandaag. Niet alleen bespotting, maar ook intimidatie en dreiging. En verwarring is dan ook het gevolg. En dan lezen we in vers 12, niet alleen over bespotting, intimidatie, maar uiteindelijk ook angst. Vers 12 van Nehemia 4, daar staat: en het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten naar ons terugkeren. Wat gebeurde hier? Waardoor hadden de Joden die aan het herbouwen waren angst? Waardoor werd die angst? Waarom kwam die angst op? Nou, er waren Joden van buiten Jeruzalem die vertelden de Joden die aan het herbouwen waren over de plannen van de vijand. En dat kreeg impact. Dat bleef zitten in hun denken en uiteindelijk kreeg het zijn weerslag op hun hart, op hun leven, angst. En dit zijn de drie manieren waardoor waardoor de tegenstander probeert om de herbouw te blokkeren. Dus bespotting, intimidatie en dreiging en angst wordt uiteindelijk ingeboezemd. En dat is heel aangrijpend. Allerlei vormen dus van geestelijke strijd met als doel, en dat geldt toen, de God toen en dat geldt ook vandaag, verlamming, geestelijke verlamming innerlijk, ontmoediging, met uiteindelijk de hoop dat wij het werk zullen stoppen. En probeer het voor uzelf in te vullen, die drie aspecten van de tegenstander. Nu is het heel interessant, hoe reageert Nehemia er nu op? Dat is wat geweest, hè, voor deze man. Hij moest dat volk iedere keer weer meenemen. En te midden van al die aanvallen van de tegenstander, mensen babbelden wel. En zijn eigen volk die aan het herbouwen waren, die hadden ook bepaalde gevoelens. Sommigen konden dat handelen, sommigen ook weer niet. Het is net de gemeente van vandaag. Echt. Er zijn zoveel mensen zo snel ontmoedigd. Die hebben in een samenkomst bijna alleen maar bemoediging nodig. Anders redden ze het niet. En als je iets te veel de klem op de praktijk van het leven legt, dan worden ze onrustig. Hebben vaak allemaal bemoediging nodig. En die zijn soms niet in staat om zelfstandig een visie te vormen. Om alleen de weg met de Heer te gaan. Dat is heel intensief. Maar Nehemia had met allerlei mensen te doen. En wat is zijn antwoord? Nou, we kunnen zeggen wat er wel eens op een huis staat. Ora et labora. Bid en werk. Het is een echte godsman. Dat vind ik zo mooi. Nehemia 4, vers 4. Daar bidt hij het. Hoor onze God dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe een smaad terugkeer op in eigen hoofd. En dan vers 9a. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen. Nehemia, broeders en zusters, is een man van gebed. Ik heb dat vorige keer duidelijk proberen te maken. Maar wat leer ik uit het leven van Nehemia? Nehemia ging niet alleen in gebed bij aanvang van het werk. Maar Nehemia had ontdekt dat de gebed ook de sleutel is bij de voortgang van het werk. En dat moeten wij nooit vergeten. Het gebed is de ademtocht van de ziel, is in het verleden wel eens gezegd. En dat had Nehemia ontdekt. Hij zocht voortdurend het aangezicht van de Heere. En ook bij die herbouw, te midden van strijd en aanvechting, ging hij niet te raden bij zijn eigen kennen en kunnen. Vertrouwde hij niet op mensen, maar hier zie je, de tegenstand neemt toe. En naarmate de tegenstand toeneemt, neemt ook het gebedsleven toe. Herkent u dat? Ik loop het gevaar, laat ik mezelf maar kwetsbaar opstellen, om daar waar er strijd en tegenstand is, dat ik alle krachten die in mij zijn, al mijn kennen en kunnen, naar boven laat komen om weerstand te bieden. Met dit risico dat ik niet meer zoveel in de binnenkamer ben. En dat ik het stiekem, heel geestelijk ingekleed natuurlijk, u verwacht niet anders van mij, maar dat ik het heel stiekem toch verwacht van eigen krachten en inspanningen. En dat vind ik zo mooi van deze godsman. Hij is begonnen met gebed. En hij ziet de onrust onder het volk, de dreiging, de tegenstand. En hij gaat opnieuw naar de troon van Gods genade toe. En dat is de kracht van een christen. Broeders, zusters, de tegenstand kan zo heftig zijn. Maar weet u wat de tegenstander niet uit ons hart kan halen? Het meest krachtige gebed niet. Maar misschien ook de meest kleine zucht niet. Niets niet. En dat is toch iets wonderlijks. En dat is het geheim van het nieuwe verbond. Het voorhangsel is gescheurd. We hebben een vrije toegang tot de Vader. En wat ons ook overkomt, die lijn naar boven, die is er. We mogen naderen met vrijmoedigheid. Doe het dan ook. We hoeven niet om vrijmoedigheid te bidden. De Hebreeënbrief zegt, wij hebben het. En dat vind ik zo'n zegen. En Nehemia, die zegt niet alleen, ja, we zouden ook kunnen bidden. Die mensen heb je ook. Hij doet het. Hij maakt gebruik van de voorrechten van de sleutel die God hem heeft aangereikt. Maar hij is ook heel praktisch. En dan kom je altijd in de gemeente tegen. Je hebt mensen die alleen maar bidden en er komt niks uit hun handen. En je hebt mensen, daar komt heel veel uit hun handen. En dan vraag ik wel eens, hoe is nou met je stille tijd? Hoe is nou weer met je gebedsleven? Ja, dat is eigenlijk niks. Nou, ik vind het bij deze godsman allebei. En dat is eigenlijk het mooiste. Zijn de beste christenen, laat ik het dan maar een beetje simpel zeggen vanavond. Maar dat zijn de beste christenen. Bid en werkt, ora et labora. Het is een geestelijke man, Nehemia. Maar hij is niet overgeestelijk. Het is ook een practicus. Hij pakt aan wat hij aan kan pakken. En dat is heel mooi. Daar heb ik van genoten in de voorbereiding. Moet je vers 17 eens lezen van Nehemia 4. Vers 17 staat. Zij die aan de muur bouwden. Zij die de lasten droegen. En zij die opladen deden met één hand het werk. En de andere hand hield een werpspies vast. Zie je ze staan bij die muren? Met de ene hand zijn ze aan het werk en met de andere hand de werpspies. Ze hebben gebeden, maar ze gaan ook aan de slag. Met de ene hand dan wel. Het ging misschien iets langzamer. Maar mocht er iets gebeuren, ze waren gelijk paraat. Mooi is dat, hè? Bid en werk. Het is altijd het leven van een christen. God heeft een hekel aan luie christenen. Dat geloof ik echt. Als je lui bent, heb je een probleem met de Bijbel. Luiheid is des duivels oorkussen. En daarom is het van belang dat we actief zijn als christenen. We zijn niet passief, we zijn actief betrokken bij de bouw van Gods gemeente. Dat vind ik bijzonder. Hij schakelt mensen in. Bid en werk. En dan vers 18. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl ze aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij, bij Nehemia. Dus die bouwers die hadden hun handen wel vrij, maar die kregen een zwaard aan hun heup. Dus mocht er wat gebeuren, konden ze gelijk ingrijpen. Nou, daar zie je weer dat praktische terug. En dat vind ik zo bijzonder dat dat bij Nehemia gelijk opgaat. En dan iets heel moois in vers 20. Wat staat daar? En op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Iedereen is aan het werk, je ziet het voor je. Ik hoop dat u een beetje kan visualiseren. U ziet het plaatje voor je, bidt en werkt. Ze zijn volop actief. En dan vers 20. Iedereen op zijn eigen plaats aan het werk, maar al die individuen samen, die vormen een eenheid. Die vormen samen een front. En daar zorgt de bazuin voor. En de bazuin is een beeld van het spreken van God. Van het woord van God. Broeders en zusters. Het woord van God verbindt ons aan elkaar. Dat is het woord wat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Het woord van God verbindt gelovigen met elkaar. En tegelijkertijd is het woord, zegt de Bijbel, ook het zwaard van de Geest. Wonderlijk. En dat bazuingeschal, dat klonk toen om de ploeg bij elkaar te krijgen. En in de toekomst zal dat bazuingeschal ook klinken om van het oosten en het westen, het noorden en het zuiden, Gods kinderen bij elkaar te krijgen. Dus hoe staan we in het leven? Bid en werkt tot de bazuin gaat klinken. Dat is mooi hè hier. En er zijn al die gelovigen op hun eigen front actief geweest. De een in Afrika, de ander in China, de ander hier op de Veluwe. En dan klinkt dat bazuingeschal. En dan is het één geheel. Maar waar gaat het om? Dat ze allemaal trouw bleven. Bid en werk. Niet lui worden hoor, ook niet in de eindtijd. Blijf bidden, blijf volharden. Je volharden zal tot het einde zal zalig worden. Maar je mag ook niet lui worden. Doe wat je hand vindt om te doen. Laat je als een levende steen door God gebruiken. Ja, ik vind dit zo heerlijk. Ik vind het geweldig. Dit is het Eerste Testament, hè? Het is niet oud, het is het Eerste Testament. Het is nog even actueel. Echt. En dit is vandaag een vrucht van herleving, van geestelijk ontwaken. Dat mensen in beweging komen. Schitterend. Maar wat is het belangrijkste dat Nehemia doet? Als er weerstand is, als er geestelijke strijd is... Nou, dat is dit. Dat lezen we in Nehemia 4, vers 14. Wat staat daar? Ik heb dat net gelezen. Ja. Wees niet bevreesd voor hen. Wat doet hij? Wat zegt hij? Denk aan de grote en ontzagwekkende heren. En strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. En wat zegt vers 20b dan? Onze God zal voor ons strijden. Ik hoop dat u het meemaakt vanavond. Misschien is het een beetje veel, maar we willen ook wat principes leren, toch? Je ziet dat Nehemia dat volk helemaal meeneemt. Waarin? Om voortdurend de focus op God te houden. Dat vind ik zo bijzonder. Hier weer. Het is bid en werkt. Maar ondertussen zegt hij wel, wees niet bevreesd. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren. Ik heb onlangs over Jozua en Caleb gesproken. Dat zijn een van mijn favoriete gedeelten uit de schrift. Er zijn 12 verspieders uitgegaan. Hè? 10 kwamen met een conclusie van ongeloof. En 2 kwamen met een conclusie van geloof. En we lezen nergens dat er een aantal blind waren. We lezen ook niet dat er een aantal doof waren. Dat wil dit zeggen, ze hebben allemaal hetzelfde gezien. Ze hebben allemaal hetzelfde gehoord. Maar ze trekken een verschillende conclusie. De 2 trekken er een conclusie van geloof en 10 een conclusie van ongeloof. Maar wie zijn binnengegaan? Die 2 die uiteindelijk God meer geloofden op zijn woord dan hetgeen wat ze zagen. Al die kinderen van Enak, die indrukwekkende figuren. En dit is de taal van Nehemia 4. Wees niet bevreesd. Denk aan de Heere. Denk aan wie hij is, wat hij tot op heden bewerkt heeft. Denk aan hoe hij jullie uitgeleid heeft. Die wonderlijke geschiedenis uit Egypte. Denk eraan dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Denk eraan dat hij degene is die zich heeft geopenbaard als de ik ben die ik ben. Werkt dat ook zo in uw leven? Ik zie genoeg reuzen om me heen, u niet? Ik zie genoeg oninneembare vestingen, om het zo te zeggen. Maar wat wil Nehemia ons leren? En wat leert hij zijn volk? Een echte geestelijke leider. Hij zegt niet verwacht het van mij, volg mij na. Vestig je ogen op God. En ik vind dat altijd zo mooi, die Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En de Hebreeën schrijver doet het op zijn manier. En Hebreeën 12 is die aansporing om te zien op Jezus. Te wandelen in volharding, ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Zie op hem. Dat was het geheim van Nehemia en het volk. En dat is vandaag het geheim van en ieder die de verschijning van de Heer Jezus heeft lief gehad. En nou nog kort iets over Nehemia 5. De grote lijn van vanavond was dus dit. De eerste gedachte. God kan elke Israëliet gebruiken voor de herbouw. En zo wil hij u, jou en mij vandaag inschakelen. In de tweede plaats. Waar God aan het werk is, is geestelijke strijd. En de tweede gedachte was de tegenstand van buitenaf. En nu nog kort iets vanuit Nehemia 5 over de tegenstand. De derde gedachte van binnenuit. En dat is het onderwerp van Nehemia 5. De Heer Jezus heeft belangrijke woorden gesproken. Ik zal het u voorlezen in Matteüs 12 vers 25. Hij zegt daar het volgende. Hij zegt ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad en geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En dit is ook een heel belangrijk thema in de eindtijd. Dat de strijd van buitenaf daar is, dat kunnen we misschien nog begrijpen. Maar hier komt de tegenstand van binnenuit. Het eigen volk wat zo enthousiast in de kracht van God aan de slag is gegaan. Daar is nu een bepaalde tendens gaande. Verdeeldheid bedreigt de eenheid waar we het net over hadden. En de Heer Jezus heeft het ook vandaag voor ons gezegd. Dat uiteindelijk een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, niet zal stand houden. Kijk, verdeeldheid, dat splitst het volk. Verdeeldheid vandaag, dat splitst de gemeente op in hele kleine groepjes. En soms zelfs in individuen. En wat is het gevolg van versplintering? Versplintering heeft tot gevolg, luister goed, dat wij minder weerstand kunnen bieden in de geestelijke strijd. En dat wij uiteindelijk geestelijke nederlagen gaan lijden. Ik heb mijn zoontjes geestelijke strijd wel eens uitgelegd aan de hand van een potlood. Dan gaf ik een van mijn kinderen een potlood en dan zeg ik, breek die eens. En hij was natuurlijk heel trots dat hij dat potlood kon breken. En toen gaf ik hem 10 potloden. Ik zei, je hebt 10 potloden, mag je allemaal breken. Nou, en hij nam die 10 potloden met een smel op zijn gezicht aan, want hij dacht natuurlijk, ga pa eens even verrassen. En zoals ik die ene gebroken heb, zo gaan die 10 er ook in één keer aan. En hij pakt het heel enthousiast beet, maar hij kwam niet verder. Het lukte hem niet. Ik zei, ja, maar ze zijn van hetzelfde hout. Er zit geen stalen kabel in of een of andere bescherming. Of wat dan. Nee, het zijn dezelfde potloden. Die ene ging makkelijk, maar die 10 bij elkaar, hij kreeg het niet voor elkaar. En dit ziet Nehemia gebeuren. Het volk is aan de slag gegaan, bidt en werkt, maar er komt verdeeldheid. Dat betekent dat ieder op zichzelf komt te staan of kleine groepjes. Met als gevolg, ze zijn niet meer bestand tegen de tegenstand. En ze moeten geestelijke nederlagen gaan lijden. En dit eenvoudige voorbeeld van die potloden, dat wil Nehemia voorkomen. Hij wil dat ze een eenheid blijven. Nehemia was zich heel goed bewust van het dodelijke gif van verdeeldheid. En dat lees je dan ook in Nehemia 5 vers 6, want hij reageert best heftig, Nehemia. Niet mals. Er staat in vers 6 van hoofdstuk 5, ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Nou, dan gaat hij gelijk aan de slag. Ik kan het nu niet helemaal uitleggen, want dat zou te lang duren. Maar er zijn 3 problemen onder het volk en die lees je. Daarom heb ik die versen gelezen. Het eerste probleem in Nehemia 5 vers 2. Het tweede probleem in Nehemia 5 vers 3. En het derde probleem in Nehemia 5 vers 4. Drie problemen. Drie oorzaken die leiden tot innerlijke verdeeldheid en innerlijke strijd. Ik zal ze voor je samenvatten. Wat is er gaande? Lees het thuis maar rustig na. Intern onder het volk zijn economische en sociale problemen. Het gaat om geld. Het gaat om bepaalde behoeften. En het tweede is, het verschil tussen arm en rijk onder het volk wordt groter. En dat terwijl ze één volk zijn. En dat heeft te maken met de hoeveelheid graan wat er is. De een heeft wel te eten, de ander niet. De een heeft zijn boerderij en zijn land al verpand om uiteindelijk geld ervoor terug te krijgen. Een ander kan de belasting aan de koning niet meer betalen. En je ziet het, hè, de een gaat het nog wel en de ander gaat het al minder. En er ontstaat verdeeldheid. Dit zijn dus de twee problemen. En ik moest denken aan die tekst in Handelingen 2 vers 44 van die eerste christengemeente. Daar staat, en allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. Dus je was misschien niet heel rijk. Er staat niet omdat ze allemaal rijk waren. Er staat dat in die eerste gemeente ieder datgene had wat hij nodig had. En ik heb het onlangs ergens gezegd, genoeg is meer dan veel. Dat geldt ook hier. En dat was het bijzondere van die eerste gemeente. Want broeders en zusters, er zijn drie grote machten. Dat is geld, dat is seks en dat is eer. Status. En hier zie je dat de macht geld het volk lijkt te gaan verdelen. En wat was de zegen van de eerste gemeente? Dat was er niet. Dat is zo geweldig. Nou, ik heb in de makelaardij gezeten. En dan was pa of ma overleden en dan moest het geld verdeeld gaan worden. Nou, ik ben bij notarissen geweest. Het is schrikbarend wat er dan gaat gebeuren. Als er een erfenis loskomt. Geld. Dit gebeurde met het volk. En Nehemia die treedt gelijk op. Broeders, zusters, onthoud dit. Het interesseert Satan niet waardoor verdeeldheid ontstaat. Als het maar ontstaat. Dat was toen zo, dat is vandaag zo. En waar ik je voor wil waarschuwen, is dat we moeten alert zijn. Waak ervoor, broeders en zusters, dat u of jij niet de persoon bent, dat ik het niet ben, die verdeeldheid brengt. Laat je daar niet voor gebruiken. Want we hebben een grote verantwoordelijkheid binnen het lichaam van Christus. En daarom wil ik je echt op je hart binden. Strijd niet voor persoonlijke belangen of idealen. Laat dat niet alles mogen kosten, om het zo te zeggen. Maar laat het vooral hier om gaan, om de eer en de verheerlijking van God in je leven. En om het heil van je broeder of van je zuster. Is zo belangrijk. Ik moet gaan afronden. Nehemia 5 vers 14 tot en met 19, daar geeft Nehemia ten slotte zijn getuigenis. En weet je wat ik bijzonder vind aan dit getuigenis? Nadat Nehemia van die problemen heeft gehoord, dat kunt u thuis allemaal nalezen, hij pakt het gelijk aan. En dit is wel een les ook hoor, voor veel geestelijke leiders vandaag. Velen laten het een beetje voortkabbelen. Hè? Gaat het zijn eigen leven leiden. Hij zit er gelijk bovenop. Hij pakt het gelijk aan. Ik ben erg onder de indruk van deze man. En ik heb in de voorbereiding gebeden. Heer, geef me een dubbel deel van deze godsman. Echt. Dit is zo nodig vandaag. Dit is geestelijk leiderschap. Dit is dienend leiderschap. Maar wel koers houden. Laat zich niet afleiden. Wat waar is, is waar. Wat recht is, is recht. Wat krom is, is krom. En hij treedt op. En dat heeft hij toen ook gedaan. En nou geeft hij ook eens een getuigenis. En weet je wat zo bijzonder aan zijn getuigenis is? Nehemia vermaant en corrigeert het volk. Maar is tegelijkertijd zelf een voorbeeld. En dit is zo van belang. Ik kan vandaag, ik hoop dat u het mooie dingen vindt die ik vanavond gezegd heb. Maar ik kan vanavond mooie dingen zeggen. Maar hoe leef ik met mijn vrouw Annette? Hoe leef ik met mijn kinderen? U kunt haar morgen bellen. Hoe dat is, daar gaat het om. Je kan mooie dingen zeggen. Je kan mensen corrigeren en vermanen. Je kan mensen aansporen en bemoedigen. Maar hoe is je leven? Nehemia corrigeert het volk, vermaant het volk. Maar hij is zelf ook een voorbeeld. En dit is zo belangrijk. Want als je in een glazen huisje woont, zeiden ze tegen mij vroeger, dan moet je niet meer stenen gooien. Dan wordt op je gelet. God voor Nehemia ook. Maar hij is een voorbeeld. Want wat lezen we in vers 15b van Nehemia 5? Zo indrukwekkend. Maar ik, te midden van al die zonden die speelden van het volk, en die verdeeldheid die dreigde, heeft hij een getuigenis, een indrukwekkend getuigenis. Hij zegt, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Eenvoudig, hè? Maar dit is het wel. Dit is waar het om gaat. De grondbetekenis van de vrezen des Heren is het hebben van ontzag en eerbied voor God. Daar begint het echte leven. U kent allemaal die psalm wel, zeker hier op de Veluwe. Gods verborgen omgangen vinden zielen waar zijn vrees in woont. Bid en werkt. Nehemia was een man van gebed. Maar luister goed. Door de omgang die hij had met de Heere, kende hij het karakter van God en werkte God door hem heen. Het leidde uiteindelijk tot een leven van eerbied, van ontzag en respect voor wie God was. En als er één ding in deze eindtijd ontbreekt, binnen en buiten de kerk, dan is het ontzag voor de Heer. Hij is voor velen een vriendje. Hij moet reageren op het moment dat ik hem nodig heb. En ik moet hem eigenlijk kunnen besturen, zoals kinderen hun spelletje spelen op een computer. Maar hij is de soevereine, de heilige, de rechtvaardige. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Moeten we beseffen. Maar Nehemia had zoveel omgang met hem. Intimiteit. En dat stempelde zijn leven. Dat is mooi, hè? Ik heb het denk ik eerder in Ermelo gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Henk Binnendijk zei, als je Corrie ten Boom ontmoette, dan zat er 2 meter Heer Jezus omheen. Dat. Kijk, zij hoefde niet te zeggen, trouwens, voor zover ik nog niet, ik ben ook christen. Maar er zat iets in haar leven, dat straalde ervan af. Van de vrezen des Heer. Van de liefde voor haar heiland. Dat kreeg beslag in haar leven. En daarom kon ze ook een boodschap brengen. En daar gaat het om. Nehemia wandelde in de vrezen des Heer. Psalm 111 vers 10 zegt, de vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid. Nou, als er één man wijsheid nodig had, dan was het deze godsman. Met zo'n volk, met zoveel tegenstand. En dan toch koers houden, focus houden, de eer en de heerlijkheid van God op het oog houden, de herbouw van Jeruzalem, uiteindelijk tot een goed einde brengen. Ik vind het echt indrukwekkend. De vrezen des Heeren, beginsel van de wijsheid, en allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. En broeders en zusters, laat ik je daarmee bemoedigen. Wie in deze vrezen wandelt, in dat heilige ontzag voor God, wie hij is, omdat je onder de indruk bent gekomen van zijn karakter, zijn wezen, en wie in die eerbied en in die toewijding leeft, die zal volharden tot het einde toe. Echt. Want het geheim van een kind van God is niet zijn eigen kennen en kunnen. Maar vanuit die verborgen omgang met hem, begenadig de Heere mij. Dag in, dag uit. Naar geest, naar ziel en naar lichaam. Om het leven van Jezus vandaag in de praktijk te leven. En wat geldt voor een ieder die de verschijning van de Heer Jezus heeft liefgekregen, wat voor strijd er dan ook gaande is in je leven. Wat Romeinen 8 vers 31 zegt. Wat zullen wij dan over dingen zeggen? Deze dingen zeggen. Als God voor ons is. Dat wist Nehemia. Wie zal dan tegen ons zijn? Nou komt hij. En hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Door de Heer Jezus. Hoe zegt dat oude lied dat? Zijn bergen vlak en zeeën droog. Dit is zo'n geweldige troost. Hij zal met de Heer Jezus alle dingen schenken. De Bijbel zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ja, sterker nog, in hem zijn wij meer dan overwinnaar. Weet je wat er staat? Super overwinnaar. Mega overwinnaar. Ongekend. En broeders en zusters, ik wil je aansporen en aanmoedigen vanuit de liefde van mijn Heiland om in deze tijd, die steeds meer gekenmerkt wordt door strijd en tegenstand. De christenheid wordt verdreven naar de rand van de samenleving. En dat zie je op allerlei manieren, in allerlei wetgeving. Het wordt moeilijker om trouw te blijven in de wandel met de Heere. Maar ik hoop dat we zullen volharden. Het is echt mijn gebed. En dat we iets leren van deze godsman. Die zijn focus hield op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die doet wat hij zegt. Die vervult wat hij belooft. En wij mogen vandaag zeggen tegen elkaar. Alle beloften in Christus Jezus zijn ja en amen. Zullen we je danken. Vader in de hemel. Wat is er veel te delen. Vanuit dat machtige boek Nehemia. We danken u dat u ons vanavond vanuit dit boek principes wilde leren. Hoe wij ook vandaag mogen leven. In vreugde en blijdschap omdat u in ons hart bent komen wonen. Maar Heer, we hebben ook tegen elkaar gezegd, daar waar u aan het werk bent, is er strijd. Is er soms moeite. Is er tegenstand. En dat was toen zo en dat is vandaag zo. Maar u wilde ons vanavond bemoedigen. Dat u, o Heer Jezus Christus, de overwinning behaald heeft. Het kruis, de dood en de zonde. Ja, de tegenstander had het nakijken. U bent opgestaan, u leeft. U heeft de overwinning behaald. En dat zal straks aan het licht komen. Als elke tong zal gaan belijden, Jezus Christus, Hij is Heer. Als elke knie zal gaan buigen. En leer ons vandaag te leven uit die overwinning. Wat er dan op ons levenspad ook komt. Heren, laat deze avond voor ieder van ons tot bemoediging zijn geweest. Tot opbouw. Tot aansporing. Ja, dat ons leven, ja, de wandel met u gekenmerkt wordt door vreugde, door vrede, door rust te midden van een onrustige wereld en misschien heel veel dingen die in ons leven spelen. Heren, dat we ons vasthouden aan uw belofte, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En u heeft het gezegd, vlak voordat u ten hemel voer, ik ben met jullie, al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Het loopt u niet uit de hand. Ja, sterker nog, u werkt aan op het herstel van alle dingen. Heer, we bidden u bijzonder ook vanavond voor Israël. We bidden u voor Jeruzalem. We bidden u om wijsheid voor degenen die uw volk leiden, die besturen. Heer, we bidden u voor al uw kinderen wereldwijd. Ja, we bidden u bijzonder voor de Joden, waar ze zich ook nu nog bevinden. Heer, u zal ze terug gaan brengen in het land. En u zal het goed gaan maken, dwars door de pijn en de moeite heen. Maar er zal een geestelijk ontwaken komen onder het Joodse volk. En ze zullen in Jeruzalem weer gerust wonen. Dank u wel voor dat vooruitzicht. Heren, dank u wel voor uw geweldige heilsplan. Dank u wel dat u daarvan uit het boek Nehemia al zicht op gaf. We zijn ontzettend blij, Heer Jezus, met wie u bent. Met wat u ons gegeven heeft. Dat u in ons bent komen wonen en dat de toekomst in uw handen is. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld. Zijn gebied. Dank u wel voor die rust en die vrede. We prijzen uw heerlijke naam. Amen.
Ons laatste lied dat sluit mooi aan op jouw woorden, die laatste woorden in het gebed. Rust mijn ziel, uw God is koning. Laten we hem dan kronen. Want het is vrijdag, Goede Vrijdag. Denken we allemaal terug aan het verschrikkelijke wat daar op Golgotha gebeurd is. Maar daar is de overwinning behaald. Daarom mogen we ook zeggen wat Jacques meerdere keren genoemd heeft. We zijn meer dan overwinnaars. Doordat hij de overwinning heeft behaald daar op Golgotha. En dan mogen we zondag zeggen, hij is opgestaan, hij leeft. We gaan zingen 115, kroont hem, Jezus de diepere verlosser. Goed, dan wensen we elkaar wel thuis. En dan zien we elkaar in gezondheid. En als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, volgende week alweer. En dan is het niet deze zaal, maar de zaal hiernaast. Dat is een beetje een moeilijk technisch probleem. Met geluidsoverlast van wij zingen zo hard. En het was een verzoek of we die andere zaal konden gebruiken. En dan schikken we maar een beetje in. Dan gaan veel makke schapen in een hok, zullen we dan maar zeggen. Goed, ja, daarom. We zijn nog in onderhandeling met... Ja, zo is het. Goed, mensen, allemaal wel thuis. Kijk nog even bij de productentafel van Israël Centrum. En cd's, die mogen jullie gratis meenemen. En dan allemaal tot volgende week maar weer. Wel thuis. Er is nog koffie als jullie nog trek hebben. Koffie en thee.